Michel, buongiorno.
Buongiorno.
Waar wil je het over hebben vandaag?
Vandaag wil ik het hebben over de sloopkogel die door de Green Deal gaat in Brussel. Waar heel veel van de regels die zijn opgetuigd, een beetje het nalatenschap van Timmermans, nu op de helling gaan. En ja, het is de vraag of dat overeind blijft en of al die, je noemt het klimaatwetten, of die zullen blijven. Of dat de industrie dat gewoon nu opvreet en dat we weer een soort van business as usual krijgen.
Jee, dat is super interessant. Ik lees hier helemaal niks over in de kranten. Je hoort alleen maar over Timmer Fransen, nieuwe plan voor een nieuwe Nederlandse linkse partij. Maar dat zijn Green Deal helemaal door de schredder heen gaat in Brussel, dat, hoe zit dat?
Ja,
waarom hoor je hier niks over? Het is zijn legacy.
Eens. Ook. En ik zag dit weekend in de Volkskrant een heel artikel waar hij uitgebreid werd geïnterviewd over dat, wat mij bijblijft is dat hij best wel veel tegenslagen heeft gehad met pesterijen. Dat hij podiumvarken werd genoemd.
Sorry hoor.
Podiumvarken werd hij genoemd door Duitse ambtenaren.
Wanneer? Toen Brussel werd
als commissaris. Ja, dat staat letterlijk in de subtitel van het artikel. Podiumvarken.
Moeten we dat nou echt repliceren hier in onze podcast? My god, ik vind het
Hij zegt het zelf. Maar ja, goed, ik vind het ook bot, eerlijk gezegd. Maar het is wel, hij zet uiteen dat hij gewoon veel voor zijn kiezen heeft gekregen. En dat hij bijna wekelijks aangifte doet van alle aanklachten. Dat, zoals Wilders het zegt, dat hij een soort kaag is met een baard. En nu een soort van heksrol vervult.
Om al die rechtse nare frames één op één te herhalen richt aan zijn adres. Dat vind ik ook wel een beetje...
Heb je het artikel gelezen of niet? Check het artikel. Uit de doeken. Dit is gewoon het artikel.
Links die Volkskrant.
Wat ik beschrijf is wat er in dat artikel staat. En ik zat me ook mijn hoofd te breken over. Ik denk van, wat is dit voor een PR-campagne? Ik vond echt geen hele sterke indruk maken, dat interview. Het kwam heel erg over dat hij naar Nederland was gekomen, omdat hij dan wat minder zou moeten werken. En dan een heel epistel over hoe zwaar hij het heeft. En ja, ik miste een beetje de visie. Op zowel Nederland, maar
pit,
ja ook...
De pit, de power, de visie, ja precies.
Hij heeft echt een nalatenschap. Hij heeft gewoon in Europa heeft hij een fundament gelegd waarmee gewoon 27.000 miljard euro economie ging werken voor klimaat, ging werken voor duurzaamheid. En het is erg pijnlijk om te constateren dat nu hij daar weg is en de polder is ingegaan, dat er in Europa een sloopkogel is afgevuurd op dat... Ja, noem het netwerk van regels. En ja, dat hij eigenlijk dat niet meer kan voorkomen. Dat von der Leyen, die eigenlijk aan de leiband van de industrie lijkt te zitten. Je zou bijna denken,
leiband.
Want echt waar, die industrie heeft enorme invloed daar. En er is eigenlijk weinig weerstand. En er wordt gewoon, onder het mom van concurrentie, wordt er heel veel van de regels worden wat uitgekleed, verwaterd. En dat is gewoon jammer. Het is pijnlijk. Je zou willen dat Samson en Timmermans daar nog rondlopen.
Ten eerste Timmer Frans. Ja, ik noem hem ook al Timmer Frans. Hij zit al in de hoek waar de klappen zitten. En ik heb altijd geleerd, als iemand op de grond ligt, mag je echt niet natrappen. Dat ben ik nu dus een beetje aan het doen. Dat vind ik niet oké voor mezelf. Iedereen moet een beetje heel blijven. Het is al zo hard in die politiek. Hmm. Maar het is toch alles wat uit zijn mond komt, dat heeft toch weinig impact. Of dat je geen losse vlodder, maar dat hij nou weer op die tamboer slaat van één partij en zo. Dat heeft allemaal... Toch, je voelt dat het de meter gewoon niet beweegt. Dat voel je toch ook? Iedereen voelt het eigenlijk in heel Nederland.
Je voelt, en dat zie je ook in opiniepeilingen van, ik geloof, RTL of zo, over de vraag wie zou dan die partij moeten leiden. Je voelt dat er in ieder geval in Nederland in de achterban, dat daar verdeeldheid is. Dat sommige mensen zeggen, we moeten Abu Talib hebben. Andere mensen zeggen, we moeten de hoop hebben. Niet iedereen staat achter Timmermans. Ik wil wel zeggen, het is natuurlijk een waanzinnig goede bestuurder met een enorme staat van dienst, die ook al heel lang meedraait en die volgens mij wel degelijk het hart op de goede plek heeft en ook een enorme betrokkenheid heeft. Ik denk dat die niet voldoende uit de verf komt. Dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Die energie, die honger, de leider van de oppositie, ik vind dat hij mist een beetje wat bijvoorbeeld Rob Jetten wel heeft. Of Bontebal. Die willen zich te gelden maken. Die willen echt iets nieuws. En je ziet dat Timmermans heeft minder dat, ja, die energie. En dat heeft misschien ermee te maken dat hij gewoon eigenlijk een stapje terug doet. Waar hij daar gewoon op handen werd gedragen. Een eigen chauffeur had. Toch een beetje de baas. De tweede man was van heel Europa. Over alle lidstaten zijn netwerk en zijn talent en zijn talenkennis kon tentoonspreiden, is hij een beetje in de polder, in de oppositiebanken, probeert hij daar wat voor elkaar te spelen.
Ja, backbenches terecht te komen. Het was natuurlijk wel het Timmermans effect bij de Europese verkiezingen van een paar jaar geleden. Toen schijnt hij hem eigenhandig gewonnen te hebben voor de PvdA. Dus dat heeft iedereen doen geloven dat hij toch de PvdA uit het dal kon trekken. Ja. Maar ik zou je wat vertellen. Ik heb hem een keer geïnterviewd over Europa. Maar toen zat hij nog in Nederland. Was die minister van Buitenlandse Zaken, dacht ik. Mm-hmm. En het was een amabele, vriendelijke kerel. Dat is sowieso fijn. Ja. Maar in de montage was het wel heel apart dat ik eigenlijk van, als ik een soort voorzichtig pro-Europa kon snijden, dan kon dat echt prima. Mm. Maar als ik een heel voorzichtig, licht kritisch anti-Europa verhaal kon snijden, kon het eigenlijk ook super makkelijk. Dus eigenlijk in elke zin gaf hij eigenlijk voor elk wat wils. Ja. En ik denk eigenlijk wat in de Timmermans analyse ontbreekt, is dat het gewoon eigenlijk een pleaser is, die man. En als je gewoon in deze tijd een politieke partij moet leiden, dan kan je gewoon geen pleaser zijn, denk ik misschien. Ja, Rutte was natuurlijk ook wel een pleaser, maar die durfde ook wel mensen van zich te vervreemden. Met een flinke lach op zijn gezicht zei hij toch dingen waarvan je voelde dat heel veel mensen daar niet eens mee zouden zijn. Ja. En Timmermans die zegt eigenlijk de hele tijd maar dingen waar iedereen het wel een beetje eens zou kunnen zijn. En die man durft eigenlijk geen stelling te nemen. Ik denk eigenlijk dat dat hem heel erg part speelt.
Ik herken wat je zegt hoor. Niet een straatvechter of zo.
Precies. Belangrijke analyse natuurlijk, of belangrijk, zo belangrijk is het ook niet, maar wel interessant. Maar ik denk, wat ik belangrijker vind, is die sloopkogel door die Green Deal. Want daar hoor je eigenlijk weinig van. De sloopkogel door de Green Deal, dat is toch een beetje de legacy van Timmermans. Dat is erg onderbelicht. Het zal waarschijnlijk ook komen omdat we gewoon helemaal lam geslagen zijn. Doordat we gewoon live zien hoe in Amerika onder Trump de democratie zo'n beetje wordt afgebroken. Dat we misschien in Europa denken, ja, dat hier de Green Deal wordt afgebroken. Dat is eigenlijk klein bier vergeleken met wat daar elke dag de krantenkoppen eigenlijk beheerst. Dus hier gaat die sloopkogel door de Green Deal. Wat is daar aan de hand? Je kan er vast wat meer over vertellen, Michel.
Ja, nou ja, kijk, dit was altijd al de positie van Timmermans. Dat boterde niet zo lekker met von der Leyen. En von der Leyen heeft zich echt ontpopt recent als de eerste vrouw. Zo heeft ze zich ook echt willen, uiten en zich willen profileren. En Timmermans die had natuurlijk eigenlijk was teleurstellend voor hem dat hij niet die post kreeg. En Timmermans is een beetje op een nummer 2 gezet, maar hij kon zich enorm goed profileren met het klimaatdossier. En dat deed hij ook heel erg goed. Met Diederik Samson, dat was zijn rechterhand, om verschillende van dit soort regels op te zetten. En neem bijvoorbeeld natuurbeschermingsregels. Neem ook bijvoorbeeld klimaatgrensbelasting of de CO2-beprijzing voor de industrie. Neem ook de duurzaamheidsrapportageregels, CSRD, maar ook mensenrechtenregels, CSDDD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Nou, een heel alfabet van afkortingen, maar wel een stevig pakket wat ook best wel vernuftig in elkaar zit, dat ervoor zorgt dat in de markt, door bedrijven, door financiële instellingen, duurzaamheid wordt meegewogen. Nou, dat is een enorm bouwsel en dat is een van de nalatenschappen van de klimaatpaus Timmermans. En ja, nu die weg is, zie je eigenlijk dat enorm onder druk staat en dat het misschien gewoon wordt weggesloopkogeld.
Het is natuurlijk ook een makkelijk slachtoffer, die hele Green Deal. Want als ik jou zo hoor praten, dan zullen de meeste mensen denken, ja, al die dat hele alfabet, en omdat het echt, ik denk dat heel veel gewone Europeanen, die zullen hier natuurlijk geen snars van snappen.
Nee, het is ook zo. Het is best wel moeilijk uit te leggen überhaupt veel regelgeving uit Europa. Dus het is misschien wel een beetje doorgeschoten en het mag wel wat simpeler, het mag wel wat, noem het, gedoseerder. Maar wat je eigenlijk ziet is dat er in de race, de internationale concurrentierace, er zijn twee hele belangrijke rapporten. En iedereen kent misschien nu inmiddels het rapport van Mario Draghi. En een van de dingen waar Draghi dan de tranen over laat is, ja, de regulatory burden, zoals dat heet. Dus dat er te veel regels zijn vanuit Europa. En hij zegt dat is eigenlijk een soort, ja, noem het, lode last. En dan is er, en dat vind ik wel interessant, is er een andere Italiaanse voormalig premier, Enrico Letta. Ik echt bij God niet begrijpelijk dat dus twee voormalig premiers uit Italië een soort van de hele concurrentiepositie van Europa bepalen. Maar dat is ook een heel invloedrijk rapport geweest. En dat rapport, dat zegt eigenlijk hetzelfde. En dat waren dus twee rapporten. Dat heeft ertoe geleid dat de nieuwe commissie met die aanbevelingen, ook met name de aanklacht tegen die regulatory burden, die regeldruk, dat zeggen, ja, we gaan dat versimpelen. En die hebben gezegd, we gaan 25% regels verminderen voor bedrijven. En ja, nu is er gewoon jaar in jaar uit in de afgelopen jaren onder Timmermans gewerkt aan heel secuur al die regels optuigen. En letterlijk in een paar maanden echt, boom, gaat die sloopkogel erheen. En je ziet gewoon dat de instanties die dat hebben opgebouwd, die worden niet eens uitgenodigd. Dat er vooral naar de industrie wordt gekeken. Ja, en tot slot is er ook bijvoorbeeld op die CO2-grensbelasting. En ook daarvoor geldt dat voor de grote meerderheid van de bedrijven gewoon niet meer relevant wordt. En dan heb je het dus over dat er voor importstaal moet worden afgerekend voor import, kunstmest, et cetera, buiten Europa.
Ja, dus als er inderdaad staal, kunstmest de EU binnenkomt en die bedrijven hebben dan eigenlijk niet de rekening gehouden met hun compensatie van die CO2-uitstoot, of daar hebben ze verder allemaal lak aan gehad, daar moeten ze gewoon extra betalen, toch? De CBAM heet dat, toch?
Correct, ja. Ja,
ja, de kans is groot dat echt van tafel gaat. Dan gaat eigenlijk alles van tafel. De mensenrechten, de rapportageverplichting en ook gewoon een soort van, laten we zeggen, CO2-heffing bij de EU-grens om het level playing field te verbeteren.
Ja, de carbon border tax, zeg maar. Dus het is echt...
Maar dat is dus
huilen met de pet op.
Maar Michel, maar dat is dus inderdaad 6 jaar vergaderen en gesleur en geduw en getrek. En dat is gewoon in één keer wordt dat eigenlijk toch een beetje door de plee gespoeld.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En dan zou nu Wopke Hoekstra als met een Poolse commissaris nam hij eigenlijk het dossier van Timmermans over. Maar die zaten zeker niet als vicevoorzitter zoals Timmermans in de boom. Die waren gewoon relatief wat lager. De vraag is, gaat hij die carbon border tax, zoals dat heet, gaat hij dat kunnen redden? Nou, ik denk in het huidige klimaat wordt dat heel lastig. Zelfs al zou hij het willen.
Hij is eurocommissaris voor klimaat, net zero en schone groei. Dus je zou verwachten dat hij zich hier nog wel voor wil inzetten. Hij is natuurlijk van CDA-huizen en die zit natuurlijk in een hele conservatieve fractie in Europa. Die zijn traditioneel natuurlijk wel tegen wat meer progressievere regelgeving. Dus ik kan me voorstellen dat juist vanuit de Europese Volkspartij, waar de CDA dus onderdeel van is, dat die juist het heel veel wil terugdraaien van deze regels. Dus dan staat Wopke ook onder druk van zijn partij. Van zijn partij waarschijnlijk.
Nee, 100%. Hij wil dus 180.000 van de 200.000 bedrijven die zouden vallen onder de grensbelasting, wil hij vrijstellen hiervan. Dus dat is 95% 80% sorry, van het totaal die hiervan zou worden vrijgesteld.
Holy shit. Dat is echt... Maar ik ga even nu lekker advocaat van de duivel spelen van... Ja, maar Michel, ik weet dat het jou raakt en dan raakt het mij ook. Maar ondertussen is er ook gewoon, wordt de Draghi wel geholpen met zijn advies dat we gewoon die regulatory burden wat naar beneden moeten halen. En dat er een flinke schraag gaat door die red tape, waardoor de concurrentiekracht van Europa natuurlijk wel beter wordt. Want heel veel ondernemers worden ook wel gek van die red tape.
Eens, en dat is dus ook een terecht punt. Ik denk gewoon dat er te snel, te veel, te verstrekkend wordt gevraagd van te kleine bedrijven met te weinig voorbereiding. Dus dat is er echt doorheen jaagt. Hè, maar het is denk ik wel het risico dat je het kind met het badwater nu wegspoelt.
Van alle maatregelen die teruggedraaid gaan worden, wat vind je eigenlijk de ergste? Welke maatregel zou echt in stand gehouden moeten worden?
Nou, wat nu nieuw aan de Europese duurzaamheids, noem het verslagleggingswet is, is dat er dubbelvoudige materialiteit omarmd is als uitgangspunt voor rapportageinformatie. En dat wil zeggen dat het niet alleen gaat over de financiële risico's of de financiële kansen, maar dat er ook wordt gekeken naar de soort van schade of potentiële baten voor belanghebbenden. Zelfs al zou het geen enkele financiële implicatie hebben. Neem bijvoorbeeld als er een bedrijf is die wat kinderen als kinderarbeider in de waardeketen heeft. En niemand die maalt erom. Geen investeerder die geeft erom. Geen NGO die zal daar het bedrijf reputatieschade op geven. Ja, dan heeft het financieel dus ook helemaal geen consequentie. Ja, dan moet je er op dit moment onder die enkelvoudige materialiteit niet over rapporteren. Maar onder die nieuwe regels moet je dat dan wel. Omdat dat iets is wat dermate schade geeft aan stakeholders, dat het ook moet worden opgeleverd in een jaarverslag. En dat is iets wat heel belangrijk is als uitgangsprincipe voor een duurzame economie. Omdat we dan niet alleen financieel enkel puur en alleen voor investeerders informatie aanleveren, maar ook voor bredere belanghebbenden, voor de gemeenschap, voor toekomstige generaties, voor medewerkers in waardeketens, voor kleine boeren, voor allerlei andere belanghebbenden. En dat was echt revolutionair. En dat ligt nu ook eigenlijk onder die sloopkogel. En dat dreigt te gaan verdwijnen.
Ja, maar op zich de rationaal kan je er wel van begrijpen, toch? Dat het is zo. Je moet zo met zoveel dingen rekening houden dan dat je gewoon helemaal niet meer aan ondernemen toekomt of je product maken toekomt. Als ik een autofabrikant ben en dan of een bandenfabrikant, dat ik alleen nog maar bezig ben. Iedereen weet dat er gewoon plastic afval van die autobanden komt met het remmen op het asfalt en zo. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel heel heftig. Maar met die dubbelvoudige materialiteit kan je eigenlijk geen autoband meer maken.
Dat is dus, ten eerste gewoon precies niet waar. Er zijn een aantal dingen, maar het eerste is wel waar. Europa.
Nee, wel waar. Wel waar.
Niet eens.
Wel waar.
Niet eens.
Wel waar.
Niet eens. Daar gaat toch geen wel eens niet eens podcast van maken? Nee, kijk. Dat is niet waar. Kijk, het is geen oneindige complexiteit. Het is gewoon inderdaad nieuw om op duurzaamheid te rapporteren. Het gebeurt ook al heel lang. Daarbovenop worden nu heel veel nieuwe bedrijven aan dat type rapporteren toegevoegd. Dus het is eigenlijk al een bewezen concept. Het enige wat nieuw is, is dus er zijn er meer, maar ook het is één standaard in plaats van heel veel standaarden. Dat gebeurde al.
Ja, maar zoals je vertelt klinkt.
ASML doet het ook al jaren.
Als ondernemers van voor mijn partij EVP of zo, welke partij dan ook, ze zeggen, we zijn blij dat we er vanaf zijn. Want nu kunnen we meer fondsen vrijmaken om gewoon fabrieken te bouwen of extra mensen aan te nemen om in de productie te gaan zitten of in opleidingen. Dan zeg ik van daar zit ook wat in. Minder rapportage en meer productie. Ik noem maar wat.
Helder. En dan lijkt dat als een tweede punt. Het lijkt slim, maar je bent eigenlijk gewoon super naïef. Want wat je fundamenteel doet, is je zet de deur wagenwijd open voor Chinese en Amerikaanse zombiebedrijven. Die Nederlandse, Duitse, Franse bedrijven gewoon echt in gewoon alle hoeken van het veld laten zien. Die spelen ze helemaal schil. En waarom is dat? Omdat je in China niet zoveel arbeidsrechten hebt en daarom heel weinig kan betalen aan die Oeigoerse medewerkers. Dat is lekker goedkope arbeid. Dat kan je in Europese landen niet. Dus ze zullen in China veel goedkoper en veel beter zijn dan die Duitse ondernemers. In Amerika hebben ze helemaal niet zo'n boodschap, joh, fracking in Texas, no problem. Een totale klimaatramp, een totale milieuramp. Dat kan allemaal prima. We doen die regels wat versoepelen. Kan in Nederland
maar zij
niet.
Ja, maar de Chinezen en de Amerikanen hoeven toch niet die rapportage te doen? Dat maakt het juist zo vervelend.
Oh jawel, toch? Die moeten daar ook onder.
Gaat
er ook
over Europese bedrijven?
Nee. Het is, dat is het leuke. Even, vanaf 2029 moet je als Amerikaans, Chinees of niet-Europees bedrijf over dezelfde standaard rapporteren over het jaar 2028 als je meer dan 150 miljoen euro omzet hebt. Ja, dat is heel essentieel. En ook die grensbelasting, dat is precies hetzelfde. Dat geldt juist voor die bedrijven die buiten Europa naar Europa exporteren. En dus hier eigenlijk oneerlijke concurrentie geven. Dus het is juist een bescherming van Europese bedrijven. Dat is juist het rare dat dus kennelijk die bedrijven of dat die landen, of dat die, noem het even, die populistische partijen of zo, hoe ze zichzelf ook noemen, die zogenaamd opkomen voor het nationale belang, dat die eigenlijk, ja, denk ik, vallen voor Amerikaanse of Chinese industrie en niet voor Europese industrie. Sterker nog, als je even afpelt wat die industrie nu is, die vlaggen van die hoofdkantoren, die staan in Jeddah, die staan in Texas, die staan niet in Nederland, die staan niet in Duitsland. Die bedrijven, die groot aandeelhouders van die bedrijven, dat zijn de BlackRocks, de State Streets, de Vanguards, de allergrootste Amerikaanse vermogens of beleggingsfondsen, vermogensbeheerders. Dat zijn niet de Europese, de Nederlandse investeerders die zich hier zorgen, of tenminste, die maken zich vanuit dat, noem het type denken, nu zich daar ook zorgen. Maar feitelijk is hun belang er juist bij gediend om te zorgen dat we een soort, ja, noem het smart protectionism. Het is een slimme muur om te zorgen dat die criteria waar Nederlandse, Duitse en Franse bedrijven, waar die relatief goed in zijn, dat dat ook de eenheid wordt waar succes op wordt gemeten. Waar investeringen op worden gegeven. Waar belastingen op wordt geheven. En het is juist ter bescherming van die Europese bedrijven tegen die buitenlandse invloeden.
Hoe kan het dan? Zou het zomaar kunnen dat er gewoon lobbyisten zijn van die grote bedrijven die hun hoofdkantoren echt buiten Europa hebben staan, die dit een beetje proberen stuk te maken? Of hoe werkt dat dan als het toch zo in het belang is van de Europese industrie en de Europese ondernemers?
Het is ook zo dat veel van de Europese bedrijven zijn hier wel voorstander van. Het is dus niet een soort van alle bedrijven zijn hier tegen. Het is alleen een specifiek type bedrijf dat hier tegen is. Dus op 6 februari, dat is een paar dagen geleden, vanaf het moment dat we nu hier met elkaar in de studio zitten, werd er een besloten bijeenkomst opgezet met de commissievertegenwoordiger en de olieindustrie. Dat was gewoon besloten en fossiele industriebedrijven die hier het meest door geraakt worden. En dat zijn heel vaak, ja, noem het buitenlandse bedrijven of niet-Europese bedrijven. Ook omdat die bedrijven natuurlijk hier, neem even een Dow Chemicals of zo, die hebben hier ook zomaar 10.000, 15.000 banen in Nederland. Dus die kunnen ook gewoon schermen met, wij gaan heel veel banen, op de tocht doen, als jullie doorgaan met deze regelgeving.
Micha, hoe gaat dit verder, dit spel? Is er nog hoop dat belangrijke elementen van deze wetten en regels, dat die nog blijven bestaan? Of is die sloopkogel echt zware realiteit op dit moment?
De Nederlandse echt grote bedrijven, nemen Heineken of echt de allergrootste, die zijn ook wat JDE Peet's werd genoemd. De voormalige Jacobs, of voormalige Douwe Egberts, een beursfonds ook. Die willen ook wat minder. En het is dus ook, ik vind het ook wel te begrijpen dat het zou meer tijd genomen mogen worden voor het invaseren hiervan. En wat echter, waar het een beetje op lijkt, is dat het echt wel wat verder gaat. En dat dus die mensenrechtenwet, dat die misschien helemaal op de schop gaat. Dat er heel veel meer wat dwingender artikelen uitgaan.
Dat er gewoon eigenlijk helemaal niks overblijft van, ja, wat de moeite waard is, zeg maar.
Wat de geest was. Dan kan je bijna zeggen van, dan is het beter om het überhaupt niet te hebben. Dat is dan gewoon helemaal het in de kaart spelen van Chinese en Amerikaanse bedrijven. En dan verkoop je eigenlijk gewoon Europese bedrijven verder uit. Dus dat zou ik gewoon dan heb je liever niet een regel. En hetzelfde geldt voor die grensbelasting. Als werkelijk 180.000 van de 200.000 bedrijven worden vrijgesteld in de komende 5 jaar van die grensbelasting of het überhaupt niet voor hen is, dan is het een soort van wassen neus. Dan is het meer, dan doen we net alsof we echt iets gaan doen tegen die, lekkage effecten. Want daar gaat het over, dat je als je buiten Europa heel veel CO2 uitstoot en dan de Europese markt
of in ieder geval in je productie
heel veel een beetje AliExpress model, zeg maar. Dan dat is natuurlijk oneerlijk. En daar gaat zo'n belasting over. Daarom is het ook een heel slim type beleid. Als we dat dan in stand houden, maar eigenlijk gewoon een wassen neus maken. Dan denk ik, ja, hou dan niet die schijn op of zo, want dat is gewoon alleen maar vervelender. En dan, ja, doe je eigenlijk gewoon helemaal niks, maar dat kost nog steeds heel veel geld. En ja, het is gewoon een schijn.
En er worden heel veel mensen nog cynischer dan.
Zeker. En we moeten ook niet vergeten, en dat vind ik eigenlijk, dat is niet zo'n makkelijk argument, maar vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste argument. Dit is echt zo ongelooflijk existentieel, deze dreiging. En dat is natuurlijk, ik wil geen angstporno of zo gaan verkondigen. Maar echt, hè, we hebben het over een equivalent van bijna 25 miljard, noem het, atoombommen aan in de afgelopen 50 jaar aan warmte die in de atmosfeer is gepompt. Even, hè? Dus zoveel miljard atoombommen. Wat? Die in de afgelopen 50 jaar aan warmte door de industrie de atmosfeer in die, ja, noem het, hele kwetsbare laag om die prachtige planeet, daar is zoveel warmte in gepompt. Nee, ja, ja, dat zijn officiële schattingen. En nou, dan, laat het maar zo zijn. 25 miljard. Word maar bang.
Nee. Je zei maar 25 miljard atoombommen.
Ja, iets minder. Dat... Ja, ja, zeker. Equivalent. Ja, nee, absoluut. Dat zijn gewoon
25 miljard atoombommen.
Jawel, jawel. Dat is dus bijna onvoorstelbaar hoe ziek dat is. En dat is dus de atmosfeer ingepompt. Dit zijn wetenschappelijke 25 miljard berekeningen. Ik geloof 22 miljard, maar het zijn er dus bijna 25 miljard. Ja.
Maar gewoon tientallen miljarden atoombommen zijn
absoluut
eigenlijk een soort van
de atmosfeer in
ontploffing gebracht.
Equivalente warmte. Qua warmte.
Ja, precies.
En dat is in de atmosfeer gekomen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar dus al de 1,5 graden gemiddeld van, ja, noem het, opwarming over het hele jaar hebben bereikt. Ja, dus we zijn al in een soort van gigantische klimatologische verschuiving beland. En wat het allerziekste is eigenlijk, is dat dat heel veel door de oceanen wordt geabsorbeerd. Dus die warmte gaat, die kruipt die oceaan in. En dat is iets wat erg onderschat is. En dat zorgt er dus voor dat we gewoon, ja, dat hele kwetsbare, eigenlijk de longen ook weer van de aarde, waar heel veel van onze zuurstof uitkomt, dat dat niet meer functioneert. Ja, dat legt een bom onder de, ja, dat heet het life support systems. Dus de systemen waar wij van afhankelijk zijn als mens. Maar ook waar de economie van afhankelijk is. Het is niet voor niets dat we $320 miljard dollar aan verzekeringsschade hebben gezien vorig jaar. Dat is ook weer wederom een record door extreem weer. Dat is dus eigenlijk iets wat vernietigend is. Met name voor kleine bedrijven. Met name voor lokale kleine bedrijven als een bakker in Valencia. Of als een maakbedrijf in Polen. Of in Oost-Duitsland. Of in Limburg. Een horecagelegenheid. Die zijn nog steeds puin aan het ruimen. Die zullen die klap nooit meer te boven komen. Het zijn die bedrijven die hier gigantisch onder lijden. En natuurlijk gewoon ook het leven op aarde. Het is werkelijk van die omvang. Wetenschappers zijn ten einde raad. Het is gewoon, ja, wat ik zeg, een existentiële, levensbedreigende situatie waar er gewoon brede wetenschappelijke consensus over is dat het leven van de mensheid daarvan afhangt. En we hebben door die, ja, noem het, dempende en ook vertragende effecten, heb je nog 50 jaar lang escalatie van extreem weer. Het is bijna onvermijdelijk dat wij nog in 2050 een hitte hebben op Texel die equivalent is aan hitte in Kreta. En dat Kreta een soort van woestijn is, wat nu equivalent is aan Sudan. Wat gewoon onleefbaar wordt. Die bosbranden die je zag, het heet inmiddels niet meer Hollywood, maar het heet Holly, want wood is gewoon helemaal afgebrand in Holly. Het is gewoon, dat heet everfires. Dat heet fires die zijn niet meer te blussen. En dat is iets wat op grote schaal plaatsvindt. Maar ook hier in Nederland. Denk aan Apeldoorn. Denk aan de Veluwe. Denk je echt dat de Veluwe, dat wordt gewoon echt gewoon afgebrand. Dat zijn nu lucifershoutjes met die droogte. Dat wordt gewoon één grote, ja, verschroeide massa. En men in Nederland onderschat gigantisch wat de risico's zijn van die droogte en van het extreme weer. Hier zijn heel veel hele kwetsbare natuurgebieden.
Ja,
het is terecht dat dit wordt opgebracht.
Het is nu wel, weet je nou?
Horror.
Angstporno geworden eigenlijk, ja.
Nou, ik denk dat...
Het is niet per se
angstporno-kanaal, daar wordt naar gezept door een Trump die zegt, maar drill, baby, drill. Dat is trouwens ook niet meer drill, baby, drill. Het is ook nu gewoon drill, drill. Want ja, die baby's die gaan het gewoon niet overleven. Het is gewoon drill, drill.
Ze zijn Jezus, gewoon
alles
Michel,
uit de grond aan het trekken. Het is zo.
Texel als Kreta klinkt ook wel weer als een proposition to me.
Nou, is zo. Maar weidevogels, die zullen daar niet meer komen. En ja, dat gaat heel veel van de bestuiving beïnvloeden. Het is gewoon heel Nederland wordt totaal anders.
Flamingo's wel.
Ja, je ziet ze al. Flamingo's wel.
Ja.
Het kan ook heel veel kouder worden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Hè? Door de ineenstorting van de Amok. Een soort van golfstroom. Ja, dus ja, het heeft gewoon gigantische effecten.
Ja, en die regelgeving was er nou juist voor bedoeld om gewoon het een beetje allemaal binnen de perken te houden. En dat gaat misschien nu ook wel voor de bijl. Ja. Nou, dat ziet er niet vrij uit, Michel. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik hoop van niet. Maar jij houdt het voor ons in de gaten. En ik zeg niet van kom de volgende keer met goed nieuws. Want zo'n minister van propaganda ben ik nou ook niet.
Nee, kijk.
Het is
door. Zoals het is en het was al zo. Dat is ook. Daarom, ik ben er niet soort van onder de tafel of zo. Of in een soort van depressie. Ik denk meer van, ja, er is eigenlijk niet zoveel nieuws. Want dit was al een beetje het uitgangspunt, hè, wat we de afgelopen 50 jaar gezien hebben. Ja,
slaapwandelende lemmingen gewoon een beetje zo naar het ravijn toe lopen.
Exact.
Nou, oké. Ja, ik bedoel, soms moet je ook gewoon die depressie in laten kicken om gewoon tot handelen te komen. Ik weet niet of het altijd zo werkt. Ik bedoel, laten we hopen, beste luisteraars, dat jullie niet massaal zijn afgehaakt, maar dat het ook wel een soort van call to action is om het zeker in de gaten te houden en ook gewoon je politieke voorkeuren door te laten bepalen en dat gewoon misschien mensen die zich hier wel voor willen inzetten, dat je daarmee in contact stelt om te kijken hoe je het schip wel de goede kant op kan krijgen. Dus Michel, ja, ik dank je voor deze insight. Ik slaap toch al slecht, dus ik slaap nu niet beter. Dus ook hartelijk dank daarvoor. Wat verdulle me. Volgende keer gaan we het gewoon over voetbal hebben of zo, weet je wel. Dat is gewoon toch wel wat rustgevender eigenlijk. Tenzij van PSV uit natuurlijk. We laten het even hierbij. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Ik zet even de record op. Stop.